Plag, Spraakmakers.
Het aantal uur van Spraakmakers met programmamaker en onze spraakmaker van vandaag Sander de Kramer, Amerika-deskundige Victor Vlam en communicatie-expert Lars Duursma. We nemen zo meteen de verkiezingscampagne van Donald Trump onder de loep. Maar eerst gaan we het hebben over de nieuwste bevindingen van Bellingcat. Het JIT, het Joint Investigation Team, komt strakjes om 1 uur... dus met nieuwe feiten over de MH17-ramp. En vermoedelijk worden dan namen van verantwoordelijken bekendgemaakt. Het onderzoeksplatform Bellingcat heeft zojuist dus bevindingen gepresenteerd met nieuwe onthullingen. We hoorden daar al over van Wouter net in het journaal. NOS-verslaggever Matthijs van de Wiel die volgt het allemaal. Matthijs, goedemorgen.
Goedemorgen.
De eerste 8 namen, hoorden we Wouter net vertellen, zijn dus bekendgemaakt door Bellingcat nu.
Ja, nou, het zijn niet de eerste 8 namen, het zijn eigenlijk 8 nieuwe namen. Want Bellingcat heeft eerder, vorig jaar, ook al namen bekendgemaakt van verdachten die later dus zijn onderzocht door het JIT. Bellingcat loopt eigenlijk altijd voorop in de onthullingen, deelt vervolgens die onderzoeksresultaten. Dit zijn 8 nieuwe namen van Russen en Oost-Oekraïnse opstandelingen. En daar zitten namen bij van mannen die een ondersteunende rol zouden hebben gespeeld rondom die BUC-lanceerinstallaties. Ze zouden betrokken zijn bijvoorbeeld bij transport en bewaking. Dus geen hoofdverdachte, maar het heeft dus ook, dat hoorde je net, een naam bij de man die doorgaf dat er een vliegtuig aankwam met de tekst aan zijn commandant. Hij belde, hij zei het, er komt een vogeltje uw kant opgevlogen. En hij zou daarmee de fatale gebeurtenissen in gang hebben gezet. Hij kreeg de opdracht van zijn commandant om dat hogerop door te geven. En die man, die heet volgens Bellingcat Valery Stelkma. Hij was de leider van een Oost-Oekraïnse militie. Bellingcat heeft nog niet kunnen achterhalen, en dat is wel belangrijk, wat er vervolgens is gebeurd met die melding. Heeft hij die melding inderdaad aan hogerop doorgegeven? En aan wie dan? En wat is daar dan vervolgens mee gebeurd? Want dat zijn cruciale vragen. Wie gaf uiteindelijk dat noodlottige bevel om te vuren op basis van verkeerde, veel te summieren informatie, ervan uitgaande dat het een grote vergissing was?
Ja. Kun je al inschatten hoe deze informatie van Bellingcat zich nu verhoudt tot het onderzoek van het JIT?
Nou, het JIT onderzoekt dat verder. Hè. Bellingcat baseert zich op in ieder geval een hele grote hoeveelheid tapgesprekken. 150.000 gesprekken die vrij zijn gegeven door de Oekraïnse geheime dienst. Bellingcat is heel erg goed met het online uitpluizen van gegevens van sociale media, maar heeft niet de middelen die het JIT heeft. En daarom duurt het onderzoek van het JIT altijd veel langer. Het is veel grondiger. Het moet ook aan andere eisen voldoen. Wat het JIT bijvoorbeeld heeft gedaan, is een oproep aan mogelijke klokkenluiders om zich te melden. Mensen van binnenuit die daarbij betrokken zijn geweest vanuit de Russische of Oost-Oekraïnse kant om zich te melden, om als getuige op te treden. Nou, hopelijk horen we vanmiddag wat dat heeft opgeleverd. Het JIT heeft in ieder geval die vragen nog niet kunnen beantwoorden. En dan, ja, dat roept de vraag of Bellingcat heeft dat nog niet in kaart kunnen brengen. Dus het is maar erg de vraag of het JIT dat wel heeft kunnen doen. Gisteren hoorden we van die Oekraïense onderminister dat dat vooralsnog niet gelukt is.
Nee, in ieder geval, straks gaan wij wel horen wat ze wel allemaal aan feiten te presenteren hebben. En de families, nabestaanden, worden nu bijgepraat, hè, begreep ik.
Ja, die hebben vanaf 1:50 hier binnen zien komen bij het Salencentrum hier in Nieuwegein. Afgescheiden van de pers worden dus achter gesloten deuren bijgepraat nu door de onderzoekers. Komen straks naar buiten, dan zullen we al iets horen. En dan om 1:00 is de grote presentatie ook te volgen live op deze zender.
Dankjewel voor nu dan. NOS-verslaggever Matthijs van de Wiel.
Spraakmakers.
Amerikaanse president Donald Trump heeft zich vannacht officieel opnieuw kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen, in dit geval dus van 2020. Hij deed het met een uitgebreide toespraak in de Amerikaanse staat Florida. De vraag is, was het weer een typische Trump-speech vol controversiële uitspraken? En wat kunnen we de komende 1,5 jaar allemaal verwachten van de Trump-campagne? Daarvoor dus hier in de studio Amerika-deskundige Victor Vlam en communicatie-expert Lars Duursma.
Goedemorgen.
Nogmaals welkom, mannen. Lars, om met jou te beginnen. Was het een typische Trump-toespraak vol controversiële uitspraken?
Ja, absoluut. Het was eigenlijk een soort van greatest hits van Trump. Dus alles wat hij normaal gesproken ook doet, wat hij eigenlijk 1,5 jaar voor zijn verkiezing als president deed en 2,5 jaar sindsdien op elke rally opnieuw heeft gedaan, dat zagen we gisteravond opnieuw. Dus hij viel Hillary Clinton aan. Wat natuurlijk heel raar is, dat je, dat je iemand waar je 2,5 jaar geleden van won, dat je die nog steeds aanvalt. Fake news. 22 seconden viel hij dat aan.
Ja, laten we even luisteren inderdaad. Dit was dus al na 22 seconden.
You know, I said, this is a very big arena. For a Tuesday night, I said, you know, if we have about 3 or 4 empty seats, the fake news will say headlines. He didn't fill up the arena, you know.
verwijzing natuurlijk naar toen zijn inauguratie.
Ik stel het vooraf de vraag, minder mensen waren. Hoe lang zou het duren voordat hij de media aanvalt? Het was 22 seconden.
Ja, maar ja, je kan een hele aanloop nemen. Je kan ook gewoon direct doen, toch?
Aanvallen die media. Ja. Ja, dus dat viel in die zin op. En dat vond ik in die zin ook wel teleurstellend. Want je verwacht natuurlijk dat als iemand een gooi wil doen naar herverkiezing, dat je dan komt met, nou, dit is wat ik die tweede termijn voor elkaar wil krijgen. Dit is mijn visie. Hier sta ik voor. Hier ga ik voor. En in plaats daarvan krijgen we eigenlijk meer van hetzelfde. En dat vond ik wel teleurstellend. En
zeker als je het hebt over Hillary Clinton, want er werd weer een lock her up ook gescandeerd, hè?
Ja, een aantal keer. En hij beloofde zelfs dat hij heeft een nieuwe attorney general en die zou hij nog maar even goed laten kijken of het niet mogelijk is om daar wat aan te doen, suggererend dat Hillary alsnog vastgezet, of Hillary Clinton alsnog vastgezet kan worden. En dat gaf het wat vervreemdends. En tegelijkertijd ook, ik denk, als we dan kijken naar Trump, ik heb zelf een aantal van die rallies in Amerika van dichtbij meegemaakt. En als je daar in die zaal zit, dat doet wat met zo'n zaal. Je ziet dat om je heen ook gebeuren. En een van de redenen waarvan ik echt merkte en voelde van dat vinden mensen spannend, het is onvoorspelbaar. Mensen waren Obama gewend. Alles was van tevoren uitgeschreven, uitgekiend. Niks was verrassend. Mm. En daar was ineens Trump en die durfde wel dingen te roepen. Die durfde wel van het pad af te wijken. Die durfde onvoorspelbare dingen te doen. En ik denk van ja, als je nou heel eerlijk bent, hoe onvoorspelbaar is het nog? Het is
nou ja, kijk, we kunnen daar ook wel naar luisteren. Wat je merkt is zodra hij daarover begint, dat hij meteen zo'n de menigte in vervoering brengt, bij wijze van spreken.
Spy on our campaign, which is what they did, and subvert our democracy. Remember, the insurance policy, just in case Hillary Clinton lost. Remember the insurance policy.
Ja, noem de naam van Hillary Clinton.
Ja,
de toeschouwers beginnen met Lock Her Up.
Ik denk dat heel veel mensen dat eigenlijk gewoon willen daar, hoor. Want het is zoiets als je naar een concert van Marco Borsato gaat. Je wil toch wel dat hij Alle dromen zijn bedrog gaat zingen. Ze komen ook echt voor die greatest hits daar.
Ja, denk je dat?
Ja.
Dat is wel een mooie vergelijking. Ik weet niet of Marco Borsato er blij van wordt.
Nou, Victor meer van de Venga Boys.
Goed, naar de inhoud dan, jongens. Want hij lanceerde een nieuwe campagneslogan.
Make America Great Again. You ready? Keep America great.
Ja, hiervan kun je zeggen, Lars Duursma, hij borduurt mooi voort op wat hij heeft ingezet.
Ja, nee, absoluut. En kijk, een slogan met drie woorden, dat bekt ook gewoon lekker. Hè. Dus of het nou Yes We Can is, of Lock Her Up, Keep America Great, dat bekt gewoon lekker, drie woorden achter elkaar. Dus ik denk op zich wel een pakkende slogan. Mm-hmm. Niet een nieuwe, innovatieve, maar een pakkende slogan. Wat ik dan wel weer zo verrassend vond, is dat, kijk, je zag tijdens de speech dat een delen van de speech las hij voor van de teleprompter, dus twee van die glazen plaatjes met een autocue, en delen improviseerde hij. Hij kreeg overigens het meeste applaus op die momenten dat hij improviseerde, want daar kwamen zijn greatest hits aan de orde. Maar juist in de climax van die speech, dan denk je, nu werk je toe naar die slogan. Die slogan je hebt niet zoveel nieuws gezegd, maar in ieder geval deze slogan, die heb je deze speech gelanceerd, en dan werkt hij toe naar die climax. En dan zijn ze laatste woorden van die rally zijn, Make America Great Again. En denk ik, dat is dan toch raar. Ja. En daar zie je ook een beetje gebeuren dat juist omdat zoveel geïmproviseerd was, dit was natuurlijk precies die climax zoals ik die al 25 keer eerder heb gezien tijdens zijn rallies. Hij heeft gewoon weer diezelfde climax uit zijn zak gehaald, omdat dat altijd werkt. Maar juist die hele belangrijke dingen van wat lanceer je hier? Nou, dat liet hij achterwege. Waardoor
dus hij noemt zijn nieuwe wel, maar hij eindigt met zijn oude.
Ja, het is de vraag of het zijn nieuwe is, want dat is eigenlijk wat we niet weten. Hij probeert wat uit. Hij heeft de slogan Keep America Great al op Twitter geprobeerd. Hij heeft het publiek hier letterlijk laten stemmen tijdens deze speech door gewoon te applaudisseren voor de twee slogans, Make America Great Again of Keep America Great. Ja. Welke moet ik gebruiken? Ik denk dat hij het niet weet. En dat is wel heel veelzeggend over Trump, want hij gebruikt dit soort rallies feitelijk om zijn ideeën uit te testen. Dus hij kijkt wat krijgt applaus. En als het geen applaus krijgt, dan verdwijnt het in de volgende speech.
Maar het is toch inhoudelijk sterker als je het voortzet, Make America Great Again. Dat heb ik de afgelopen 4 jaar gedaan, had ik kunnen zeggen. Ja. En nu is het Keep America Great, van ik bouw voort op wat ik voor fantastisch heb bereikt de afgelopen periode.
Misschien wel, maar hij probeert gewoon dingen uit en hij kijkt wat het meest op. Want dat deed hij bijvoorbeeld ook bij de NAVO 4 jaar geleden. Dat was op een gegeven moment dat hij een speech gaf en dan zei hij op een gegeven moment de NATO is great. En dan 6 dagen later zei hij precies het tegenovergestelde. Omdat dat meer applaus kreeg, werd dat het beleid. Dus hij gebruikt die rallies om een soort van feedback te krijgen van zijn aanhangers. En daarom is hij ze altijd blijven doen als president. Want dat is best wel ongebruikelijk. Hij deed zijn eerste rally al een maand nadat dat hij werd ingezworen als president. Maar het is voor hem een feedbackmoment voor hoe staat zijn publiek er tegenover.
Maar in hoeverre heeft hij dan vannacht ook inhoudelijk gewoon plannen gelanceerd die hij echt zelf wil doorvoeren?
Niet, maar er zitten heel weinig nieuwe dingen in, maar er zitten soms hele kleine nieuwe zinnetjes in. Een van de dingen die mij bijvoorbeeld opviel die nieuw is, is dat hij op een gegeven moment over Rusland zei dat hij sancties op Rusland heeft neergezet. Nou, dat is iets wat hij niet op die manier eerder heeft gezegd. Dat heeft hij feitelijk wel gedaan, maar het was wel met heel veel tegenzin, want hij werd er toe gedwongen door het congres. Het feit dat hij dat nu zegt is misschien een teken dat hij ergens druk voelt om wel te laten zien dat hij sterk is geweest tegen Rusland. Dus dat soort kleine zinnetjes, daar zitten vaak de innovaties in. En daar moet je naar kijken, want 99% is gewoon hetzelfde als voorheen. Sterker nog, ik zou zeggen 90% is een soort van tijdmachine waar je mee teruggaat naar 2016, want we kennen het allemaal.
Oké, maar Victor, hoe moet ik het dan plaatsen dat hij vorige week wel begon over dat hij Russische en Chinese spionnen wil uitnodigen om dingen van de tegenstanders boven tafel te krijgen? Ja. Dus dan zoek je toch juist weer dat contact met de Russen?
Ja, absoluut. Dat is natuurlijk een vat vol tegenstrijdigheden die hij is. En dat is ook wel een opmerking waar hij echt ook veel kritiek over heeft gekregen. Ook van heel veel Republikeinen die weigerden hem te verdedigen op Fox News. En als ze dat weigeren, dan weet je dat er echt iets aan de hand is. Dus inmiddels is hij er ook een klein beetje op teruggekomen. Maar hij voelt zich natuurlijk gedwongen om te zeggen dat hij dat weer aan zou nemen. Om de simpele reden dat hij dat feitelijk die hoop ook heeft geaccepteerd in 2016. Dus als je dan zegt, ik zou het niet meer aannemen, dan zeg je feitelijk dat je toen een fout hebt gemaakt.
Dat is iets wat hij
niet over zijn hart kan krijgen. Nee.
Hoe verklaren jullie het dat er gewoon geen serieuze tegenstrever, tegenkandidaat is voor Trump?
Maar ik denk dat het kan niet anders eigenlijk. Het is, op dit moment is het gewoon hij is zo vreselijk populair binnen de Republikeinse partij.
Maar lang
partij.
Niet iedereen toch?
90% van de Republikeinse partij steunt hem. En dat is, als je dat vergelijkt met andere Republikeinse presidenten, op dit punt in hun presidentschap, dan is dat echt gewoon een goede score. Hij doet het beter dan bijvoorbeeld Ronald Reagan op dit moment in zijn presidentschap. Ja. Hij staat vergelijkbare hoogte met George W. Bush, die op dat moment natuurlijk heel populair was, ook omdat het niet zo heel erg lang na 11 september was. Dus hij is echt binnen die partij heel populair. Ja. En dat is soms opmerkelijk, want als je gaat kijken naar hoeveel hij bereikt heeft, dan is eigenlijk het hele eerlijke resultaat qua wetgeving heeft hij niet superveel bereikt. Er is 1 grote belastingwet. Er is een justitiehervormingswet waar je wat van kan zeggen. Maar wat hij wel heeft bereikt is dat hij het discours in Amerika heeft veranderd. Ja. De manier waarop over immigratie wordt gesproken, China, de NAVO, dat is echt wezenlijk anders dan in het verleden. En dat is waar zijn aanhangers ontzettend blij mee zijn. Ja.
En dan kun je ook verklaren, Lars Duursma, denk ik, waarom hij niet een hele andere tone of voice gaat aanzetten, maar gewoon...
Ja, nee, absoluut. Hij neemt de taal over van zijn achterban en de achterban neemt de taal over van hem. Dus dat zie je absoluut gebeuren. Dus in die zin is dat wel verklaarbaar. Tegelijkertijd had ik ook het gevoel van, moet je eens voorstellen dat je de afgelopen 4 jaar in een coma hebt gezeten en ineens de president van Amerika dit soort dingen hoort roepen. Hoort zeggen dat hij zijn oude tegenstander in de cel wil gooien. Dat de media aangepakt moet worden. En al die andere verschrikkelijke dingen die tijdens die speech zei. Dan denk ik, dan schrik je toch wel. En wat dat betreft is het toch een beetje... Ja, ik vergelijk het wel eens met die gekke oom die iedereen wel heeft, die altijd op je verjaardagsfeest komt. De eerste keer dat je hem ziet, denk je van, dan geneert iedereen zich een beetje. En de tweede keer ook. En op een gegeven moment zegt iedereen toch van, ja, zo is hij nu eenmaal.
Ja, maar goed, dat is dan hoe wij als buitenwachter tegenaan kijken. Want als hij door 90% van de Republikeinen gesteund wordt...
Ja, bij de Republikeinen.
Ja, precies. Ja. Nou ja, dat is toch een aanzienlijk deel van Amerika ook. Mensen die Republikein zijn.
Ja, absoluut. Ja.
Maar er zal er ook niemand zijn die tegen hem zou durven strijden.
Er is 1 officiële tegenkandidaat. Dat is Governor Bill Weld. En dat is iemand die eigenlijk niet zo heel veel kans maakt, omdat hij vrij onbekend is. Maar hij was toevallig de vicepresidentskandidaat van de libertarische kandidaat Gary Johnson in 2016. Dus er is officieel een tegenkandidaat, maar hij heeft geen geld, weinig steun. Dus dat is niet iets waar Donald Trump op enige manier ook wakker van ligt.
Nee, en dat is natuurlijk dit keer bij Trump wel anders ten opzichte van zijn vorige campagne. Nu heeft hij alle middelen, mensen en campagneteams vanuit het Republikeinse kamp. Dus het
dat kan niet al
het
heel lang te
verschil. Ja. Want hij heeft dus echt veel meer geld tot zijn beschikking. Ja. Want als je gaat kijken naar het verschil met 2016, toen was het echt een houtje touwtje organisatie. De campagne zei vaak: we zijn het vliegtuig aan het bouwen terwijl we in de lucht zitten. En dat was in zekere zin zo. Er waren geen vrijwilligers, er was geen geld, er was geen organisatie. Dat is allemaal anders. Want er is een hele strakke organisatie waar ze al in meer dan een jaar aan het bouwen zijn. Want in februari van 2018 werd zijn campagnemanager al benoemd. Die is dus al meer dan een jaar bezig met het op poten zetten van die organisatie. Dus die staat gewoon echt. Ja. Dat is heel erg strak. En als je bedenkt dat hij met die houtje-touwtje organisatie kon winnen. Ja, als hij dat nu zeg maar, dat hij wel die professionele organisatie heeft. Dan zou je best kunnen zeggen van dit is iemand die tot veel in staat is.
Ja, en als hij het feit dat hij zich nog richt op Hillary Clinton, Lars Duursma, zegt dat ook iets over dat hij nog geen geschikt mikpunt heeft gevonden bij de democratische nieuwe kandidaat?
Nee, één keer heeft hij Joe Biden nagevallen. Ja,
die is nog meest populair.
Ja, als die wordt genoemd. De enige kandidaat die nog ouder is dan Trump. Dus die heeft hij wel aangevallen. Aan de andere kant, hij gebruikte het ook wel om een punt te maken. Hè. Dus om Trump te verdedigen. Het is niet zomaar dat hij Hillary Clinton aanviel. Maar hij zei ook van kijk eens hoe hypocriet de democraten zijn. Hè. Als ik had gedaan wat Hillary had gedaan, dan was ik al lang veel harder aangepakt. En zij heeft haar e-mails, but her e-mails heeft hij allemaal neergezet. Die vergelijking die snijdt waarschijnlijk niet zo heel veel hout, maar hij gebruikt het in ieder geval wel om dat punt te maken. Mm. Kijk eens hoe hypocriet de democraten zijn. En de democraten als geheel, die heeft hij wel gedurende de hele speech aangevallen. Dus misschien niet in het gaat echt democraat, maar heel veel democraten, alle democraten, de hele speech
lang. Het gaat ook een hele harde campagne worden hoor. Want Trump kan niet anders. Hij heeft een soort van populariteitsplafond. Het is nooit gebeurd dat er meer dan 45% van Amerika in peilingen zei, dus het brede electoraat zei, dat Trump een goede president is. Dus de meerderheid is niet geneigd om hem een tweede termijn te geven. Dat betekent dat de enige strategie om toch herkozen te worden is om gewoon simpelweg de anderen heel hard aan te vallen om te zorgen dat die daalt qua populariteit. En dan feitelijk te zeggen, net zoals bij Hillary Clinton, ik ben beter dan het alternatief. Ik ben het mindere kwaad. Dus dat betekent dat het nog veel erger in 2016 een negatieve campagne gaat worden. Het wordt een kooigevecht wat dat betreft.
Ja. Nou, waarbij overigens de voor de speech toch een aardig moment was dat de zoon van Donald Trump ineens wel keihard Joe Biden aanviel. En met name hem aanviel omdat die vrouwen vastgegrepen zou hebben. Ze hebben gegroopt. En als zoon van Donald Trump je tegenstander aanvalt omdat hij aan vrouwen heeft gezeten.
Ja. Dat kan hij toch nooit heel erg hard als een boemerang.
Dat is waar. Ook aan op zijn gezondheid. Hij zou geheime gezondheidsproblemen hebben. Ja. En dat is natuurlijk een manier om op zijn wat gevorderde leeftijd in te spelen.
Maar dat deden ze ook bij Clinton al natuurlijk.
Ja. Ja. Dat hebben ze natuurlijk Trump ook weer van beschuldigd. Dat hij daar geen overheid
over had. Dat is zeg maar wat bij Trump
altijd gebeurt. Dank voor nu in ieder geval. We spreken elkaar ongetwijfeld binnenkort nog een keer. Lars Duursma, Victor.